Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
En vandaag verwelkomen we in de Prison Show Miranda Bonen, professor Miranda Bonen. Van harte welkom, Miranda.
Ja, dankjewel.
Je bent hoogleraar criminologie. Vanaf een paar dingetjes over je. Vanaf 2011 tot 2017 was je bijzonder hoogleraar recht, penitentiair recht en penologie in Groningen. Je werkt nu aan de universiteit in Leiden. En je bent onder meer bekend vanwege een aantal onderzoeken en publicaties. Onder andere over het leefklimaat in penitentiaire inrichtingen.
Ja,
zou je daar nog wat aan willen toevoegen? Wat de luisteraar misschien zou moeten weten over?
Nee, dat is een korte samenvatting van het onderzoek wat ik zo al doe. Onderzoeken waar ik ook veel van geleerd heb over het gevangenisleven. Zijn onderzoeken die ik gedaan heb onder Belgische gedetineerden die een tijd vast hebben gezeten in de gevangenis in Tilburg.
Mm-hmm.
En Noorse gedetineerden in de gevangenis in Veenhuizen, Noorkerhaven. Juist omdat die ook heel veel dingen hebben verteld over hoe zij nou het Nederlandse gevangenis ervaarden in die vergelijkende context van België dan wel Noorwegen.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik zelf ook heel leuk onderzoek gevonden waar ik heel veel van geleerd heb.
Ja, en je bent, dat ik nog niet eens verteld, je bent ook lid van de Centrale Raad van Strafprocessen geweest, hè?
Niet meer, hè?
Nee. Ben je geweest in het verleden?
Ja, heel lang, ja. 12 jaar of zo. Ja. Ja, sinds 2 jaar niet meer.
Ja, en dat is, daar ben ik ook zo blij dat je er bent. Je kent gewoon het gevangeniswezen heel erg goed. Maar dan wel vanuit de positie van wetenschapper. En ja, als lid van de Centrale Raad natuurlijk was je veel meer betrokken nog bij de uitvoering.
Ja, nou vooral in het beroepsrecht natuurlijk. Dus ik ben eerst jarenlang lid geweest van commissies van toezicht. Dat vond ik ook ontzettend leuk.
Ja, ja.
Onder andere in Almere. En dan ben je ook maandcommissaris bijvoorbeeld. Dan ben je een hele maand wekelijks in de inrichting om klachten van gedetineerden op te nemen. En als het even kan met de directeur te onderhandelen om die klachten op te lossen. En anders worden die inderdaad behandeld in een formele klachtprocedure. En in de Raad voor Strafrechttoepassing behandel je die klachten dan in beroep. Dus dan krijg je de gedetineerden en de directeur aan je tafel en dan met een commissie van 3 behandel je de klacht van de gedetineerde, dan wel het beroep van de directeur. En dat was ook altijd ontzettend leerzaam en zinvol, denk ik, heel belangrijk.
Ja.
En voor mij ook leuk eigenlijk.
Ik geloof dat zeker. Ik heb het natuurlijk zelf
vele
jaren onderdeel van dat proces geweest, maar dan vanuit de positie van de directeur.
Ja.
Maar je bent zeker, in ieder geval iemand die echt wel weet waarover ze het heeft. De gevangenis, hè, die wordt wel eens het afvalputje van de samenleving genoemd. Wat voor mensen zitten er nou eigenlijk in die gevangenis?
Ik ben het wel eens met die kwalificatie. Door heel veel mensen is die ook gebruikt. Hè. Louis Wacan die heeft prachtige boeken geschreven over het Franse gevangenisleven, waarin hij spreekt over prisons of the poor. En Simone van der Zee heeft het in haar boek inderdaad over de stortplaats van de samenleving. En het is absoluut zo dat je in elke gevangenis overal in de wereld grote oververtegenwoordiging vindt van groepen die, wat we wel zeggen, aan de onderkant of aan de zijlijn van de samenleving bevinden. Of in ieder geval zich al in een moeilijke positie in die samenleving bevinden. Immigranten zijn altijd heel erg oververtegenwoordigd. verslaafden. Ik geloof dat op dit moment 60% van de gedetineerden verslaafd is. Mm-hmm. Mensen met een, en dan heb ik het even over Nederland dus. Mensen met een psychische stoornis of mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dat zijn ook enorme oververtegenwoordiging als je dat vergelijkt met de gewone samenleving. Dat 60% ook mensen met een psychische stoornis, 45% lichtverstandelijk beperkt. 45% is niet in Nederland geboren, wat veel meer is dan ook dan in de gewone samenleving. Dus ja, daar ben ik het mee eens. Afvalputje vind ik dan wel heel negatief uitgedrukt. Maar inderdaad, een oververtegenwoordiging van kwetsbare groepen.
Ja.
En er wordt ook wel gezegd van eigenlijk de omvang en de samenstelling van je gevangenispopulatie laat zien welk beschavingsniveau een samenleving heeft. Of hoe succesvol je sociale beleid is. Mm-hmm. Want eigenlijk wil je natuurlijk dat etnische minderheden wel goed integreren. Dat je een effectief immigratiebeleid hebt. Dat je mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking zorg biedt. In plaats van alleen maar die hele negatieve omgeving van die gevangenis vasthoudt. Dus dat is ook vooral hoe ik naar de gevangenis kijk, denk ik.
Ja, nou is het zo dat we hebben natuurlijk de gevangenissen hebben een reïntegratiedoelstelling, voorbereiden op terugkeren. Je kunt er heel verschillend over denken. Sommigen zijn heel positief.
Ja, misschien wil ik nog heel even terug naar de vorige vraag, mag dat?
Ja, tuurlijk.
Want op zich, kijk, je kan natuurlijk je afvragen van, zijn die groepen dan allemaal oververtegenwoordigd vanwege het feit dat ze criminelen zijn? Mm-hmm. Zo wordt er natuurlijk toch vaak naar gekeken. Maar dat zie ik toch maar als een hele gedeeltelijke verklaring. En voor zover dat het geval is, zijn er natuurlijk toch ook de omstandigheden waarin die mensen dan in de samenleving al verblijven. Die maken dat ze strafbare feiten gaan plegen. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je in een bepaalde groep, als je onderdeel uitmaakt van bepaalde groepen, etnische minderheden, immigranten of psychische problemen, dat ook de controle op jouw gedrag veel intensiever is. En dat strafbaar gedrag ook veel eerder ter kennis zou komen van het Openbaar Ministerie en de politie. Dat vind ik ook nog wel belangrijk om op te merken.
Ja,
Ik geloof van de 6 miljoen mensen of 6 miljoen strafbare feiten die jaarlijks gepleegd worden, als we afgaan op de slachtoffer-enquêtes, komen er uiteindelijk 100.000 in de gevangenis terecht. Dus een enorme selectie van mensen. En dat is natuurlijk niet alleen maar selectie van de meest ernstige strafbare feiten. Maar dat heeft ook gewoon te maken met het feit of er intensieve controle in wat voor buurt jij opgroeit. Er zitten vast een hoop slechte en gevaarlijke mensen in de gevangenis. Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar er lopen ook zeker zoveel slechte en gevaarlijke mensen buiten rond. Die gewoon niet in dat vizier van politie en openbaar ministerie komen. En dat vind ik ook nog wel weer een andere kijk geven op de gevangenis en wat je er nou eigenlijk mee wil. Wat voor functie die gevangenis nou eigenlijk zou moeten hebben.
Ja, heel helder. Ik kan me voorstellen dat luisteraars die dat horen, die denken van, goh, er is zoveel met die mensen aan de hand. En misschien ook wel met de samenleving, hè, waardoor die mensen in de gevangenis terechtkomen. Maar jeetje mina, is het eigenlijk wel haalbaar om te denken dat deze mensen zouden kunnen herstellen en succesvol zouden kunnen terugkeren? Hoe haalbaar is je doelstelling?
Goed, in de eerste plaats moet men zich ook realiseren dat de gevangenis zelf vaak schadelijke effecten heeft.
Ook nog.
Dus ik ben al blij als de gevangenis zelf niet schade toebrengt aan mensen. En dat doet het natuurlijk in alle opzichten. Ik bedoel, mensen raken hun werk kwijt als ze wat langer in detentie zitten. Veel huwelijken en relaties gaan stuk. Mensen hebben geen inkomen. Alle uitkeringen worden stopgezet. Dus raken daardoor ook hun huisvesting kwijt. Vaak gaat er een enorm stigma gepaard met het feit dat je in de gevangenis hebt gezeten. Dus kan je bijvoorbeeld geen verklaring omtrent gedrag krijgen als je eenmaal weer buiten bent. Waardoor je uitgesloten wordt van heel veel beroepen. Dan heb ik het nog niet over de gezondheidsschade. De schade die het letterlijk toebrengt aan je hersenen als je 16, 17 uur per dag op een cel zit. Jesse Meijers heeft dat laatst vastgesteld in heel interessant onderzoek. Eigenlijk al na een detentieperiode van 3 maanden Zag je dat er schade was opgelopen aan planningsvermogen, concentratievermogen van mensen. Dus dat ten eerste, de gevangenis doet zelf, brengt zelf eigenlijk schade toe. En is nou niet de ideale plek voor mensen inderdaad om te herstellen of te resocialiseren. Tegelijkertijd is dat wel een doelstelling van de gevangenis. En zijn er natuurlijk programma's die dat ook feitelijk beogen. Bijvoorbeeld een nazorgtraject waar geprobeerd wordt om mensen in ieder geval naar buiten te gaan met een inkomen, huisvesting, identiteitspapieren, een soort zorgtraject. Of in de gevangenis kunnen mensen ook vaardigheidstrainingen, cognitieve vaardigheidstrainingen volgen bijvoorbeeld. Maar goed, wij hebben, typisch voor Nederland is dat wij heel veel kort gestraft hebben. Overigens niet omdat de Nederlandse rechter nou zo laag straft, maar vanwege het feit dat heel veel mensen die bij ons in de gevangenis terechtkomen niet per se hele ernstige delicten hebben begaan. Maar bijvoorbeeld breidercriminelen zijn die steeds weer terugkomen. En juist in die hele korte periode kan je natuurlijk ook heel weinig goed doen. Mm-hmm. Dus ik moet zeggen, in het huidige gevangeniswezen heb ik niet zo heel veel vertrouwen dat een resocialiserend effect heeft. En dat blijkt natuurlijk ook wel uit de cijfers, die wel iets beter zijn geworden in de afgelopen jaren, maar nog steeds recidiveert 50% geloof ik binnen 2 jaar. En 70% binnen 7-8 jaar. Dus dat zijn hele hoge recidivecijfers.
Is de conclusie eigenlijk gerechtvaardigd dat als je echt op een effectieve manier mensen zou willen laten terugkeren in de samenleving, of daarop zou willen voorbereiden, dat het dan toch best heel veel moet veranderen, zowel aan de manier waarop de straffen worden uitgevoerd, als aan de manier waarop we in de samenleving met dingen omgaan?
Er zijn natuurlijk allerlei alternatieven ontwikkeld voor de gevangenisstraf de afgelopen 30 jaar. En eigenlijk blijkt steeds dat als je iets aan resocialisatie, reïntegratie, verbetering, herstel wil doen, dat je dat beter buiten de gevangenis kan doen dan binnen de gevangenis. Dus als er niet echt een veiligheidsreden is om mensen op te sluiten of... En het delict ook nog niet zo is dat gevangenisstraf per se nodig is vanuit het oogpunt van vergelding. Mm-hmm. Ja, dan is alles aan te raden om te kiezen voor die alternatieven. Een taakstraf, een werkstraf, elektronische controle bijvoorbeeld. Ja. En als dan toch een gevangenisstraf nodig is, ja, dan kan je allerlei manieren bedenken waarop die gevangenisstraf in ieder geval minder schade doet. En wellicht ook meer kan bijdragen aan resocialisatie dan die nu doet. Die voorbeelden kennen we ook wel, ook uit Nederland overigens. We hebben een aantal hele goede voorbeelden. Maar zeker ook uit het buitenland. Noorwegen, Zweden hebben een aantal inrichtingen die veel meer ruimte laten voor autonomie, voor familiebezoek, in stand houden. Mensen arbeidsvaardigheden aanleren. Dus veel nauwer contact met de samenleving hebben, waardoor instellingen en organisaties die buiten de samenleving of die in de samenleving bijvoorbeeld onderwijs aanbieden, arbeidsreïntegratie aanbieden, ook in de inrichtingen komen om diezelfde diensten aan te bieden. Dus dat kan er allemaal in een inrichting veranderen. Ja. En buiten, in ieder geval, kijk, veel gedetineerden zeggen, De straf begint pas als je naar buiten gaat. Of de straf Zeker. Na de straf is erger dan de straf zelf. Vanwege het stigma dat je krijgt. En met name ook het juridische stigma. Van toch moeizaam aan het werk komen. Het vochtbeleid, verklaring omtrent gedragbeleid. Wat enorm veel strenger is geworden de afgelopen jaren. Veel meer soorten banen. Waarvoor je zo'n verklaring omtrent gedrag nodig hebt. Lange terugkijkperiodes, noem het maar op. Dus als je echt kansen wil bieden, als je echt een succesvol reïntegratiebeleid wil realiseren, dan zal je daar ook rekening mee moeten houden als samenleving en daar ook dingen in moeten veranderen.
Ja. Daar wil ik straks ook nog even op terugkomen graag. En wat je op dit moment veel hoort, is dat men roept om hogere straffen, niet alleen voor jeugdige daders, minderjarige daders, maar ook gewoon in het algemeen. Van de week was er weer een uitspraak van een man die zijn ex-vriendin, een meisje van 16, had vermoord. De hele samenleving die was in opschudding over het feit dat, dat er doodslag was vastgesteld in plaats van moord. Er is dus nogal een roep om hogere straffen. Kun je iets vertellen over het effect daarvan? Waarbij je bij hogere straffen en de vraag van de mensen, de roep van de mensen gaat dan vooral om vergelding en wraak en dat. Helpen hogere straffen?
Ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is dat straffen geaccepteerd worden door de samenleving, door het publiek. Dat de kloof tussen wat de rechter oplegt en wat het publiek, de mensen vinden dat zou moeten worden opgelegd, dat die niet te groot is. Want straffen hebben gewoon een belangrijke functie in de samenleving. Je probeert tenslotte eigen richting te voorkomen. En het is ook belangrijk dat die monopoliepositie van de staat om te straffen, dat die ook geaccepteerd wordt door de burgers. Dus in zoverre vind ik het belangrijk dat die discussie dus is en dat daar ook rekening mee wordt gehouden. Of straffen geaccepteerd worden, hoog genoeg gevonden worden door burgers, hangt van allerlei factoren af. Bijvoorbeeld de hoeveelheid informatie die ze hebben. Kijk, een rechter heeft natuurlijk veel meer en gedetailleerder informatie dan de burger die over hetzelfde feit leest in de krant. En dat verklaart dan deel van de kloof. Terwijl als je de burger meer informatie geeft, die ook dichter naar die rechter toe krijgt voor wat betreft zijn oordeel over de straf. Maar het hangt ook af van de opleiding die mensen gedaan hebben, de politieke partijen waarop ze stemmen. Eigenlijk laat onderzoek steeds zien van er is een kloof, maar tegelijkertijd blijft het vertrouwen in de rechterlijke macht vrij stabiel. En dat is natuurlijk een soort ondergrens. En ik denk dat je dat gewoon steeds zorgvuldig door middel van maatschappelijke discussies en ook onderzoek moet blijven vaststellen.
Ja, zou er wat meer uitgelegd
omdat
moeten worden?
Omdat een belangrijke functie heeft. Wat zeg je?
Zou er wat meer informatie gegeven moeten worden? Wat meer moeten worden uitgelegd?
Nou, dat is zeker. Je ziet in ieder geval dat het een effect heeft. En ook als je ziet, er zijn wel onderzoeken geweest waarbij burgers dan casus voorgelegd kregen. En ook suggesties konden doen voor wat voor soort straffen zij dan gepast zouden vinden in die situatie. Ja. En dan zie je dat dat ook onder andere afhangt van de informatie. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat feiten waarvoor nu taakstraffen allang zijn uitgesloten, zoals bijvoorbeeld aanranding, dat die toch onder bepaalde omstandigheden door de burger toch als zinvoller worden beschouwd dan alleen maar gevangenisstraf. En ik zie dat ook altijd, ik doe ook altijd enquêtetjes onder mijn studenten. En dan zie ik ook dat ook studenten, en dat zijn misschien dan net iets andere studenten, rechtenstudenten, criminologiestudenten, niet alleen die vergelding belangrijk vinden, maar toch ook heel erg belangrijk vinden wat het effect van die straf is in de toekomst. Dus dat ze het feit dat er een straf wordt aangeboden die dader misschien verandert of zich hem doet laten realiseren wat hij nu eigenlijk gedaan heeft, met het oog op gedragsverandering, dat ook belangrijk gevonden wordt.
Ja, dus mensen vinden
het is belangrijk om. Het is belangrijk om rekening mee te houden, maar tegelijkertijd zie je dat het ook wel te pas en te onpas door de wetgever wordt gebruikt om hogere straffen te eisen, zonder dat men zich eigenlijk op de hoogte heeft gesteld van wat de burger nou belangrijk vindt. Dus ik vind wel dat argumenten pas en te onpas wordt gebruikt.
Ja, er is een bepaald beeld hè, van de burger, waar de politiek natuurlijk rekening mee houdt. En er is ook wel een bepaald beeld van mensen die delicten plegen. Nou is er heel voorzichtig is er een soort beweging gaande van mensen die zeggen van ja, je kan eigenlijk best wel wat positiever over ons soort, hè, de mens, denken als dat we gebruikelijk zijn te doen. Hè. Er is een boek van Rutger Bregman, hè, dat is een bestseller, De meeste mensen deugen, waarin hij eigenlijk het pleidooi houdt en dat ook wel onderbouwt. Dat mensen eigenlijk wat positiever in elkaar zitten als dat we vaak denken. Dat we denken vaak mensen zijn geneigd tot het slechte en onverbeterlijk en allemaal dat soort dingen. Nou, dat boek dat is daar een beetje een pleidooi tegen. Ja, mijn volgende vraag is een beetje, ja, misschien zelfs nog een beetje filosofisch. Gaat ook een beetje over mensbeeld. Als je vanuit jouw achtergrond kijkt naar Van Gogh. We hebben een samenleving waar toch best wel geweld plaatsvindt en criminaliteit. Dan bedoel ik niet alleen dingen waar mensen voor in de gevangenis komen, maar dan heb ik het ook over dingen, huiselijk geweld en de manier waarop mensen in het algemeen met elkaar omgaan. Heb je een idee of een visie op wat we zouden kunnen doen om het geweld in de samenleving als geheel te verminderen? Wat is daarvoor nodig, denk je?
Ja, dat is een hele grote vraag, hoor. Een moeilijke algemene vraag, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat aan wat ik in uit dat ik aan het begin heb gezegd, je wel kan afleiden dat ik toch ook heel belangrijk vind om te kijken naar het sociaal beleid of de kwaliteit van de samenleving in zijn algemeenheid als oorzaak van criminaliteit. Mm-hmm. Ik denk dat daar toch een wisselwerking tussen zit. Dus dat ik denk van, als je de vraag zo groot stelt als je hem nu stelt, dat je vooral moet kijken dat je goede opleidingskansen biedt, ook aan mensen die, voor wie dat misschien niet vanzelfsprekend is, dat je goed immigratiebeleid hebt, dat je goed het integratie van etnische minderheden, dat je daar goed beleid op voert, zorg, noem maar op. Ik denk dat het sociale beleid dat je voert, dat een belangrijke indicatie is voor het niveau van criminaliteit in de samenleving. Maar goed, daarnaast zijn er natuurlijk ook individuele factoren waar je als samenleving veel minder invloed op hebt. Misschien behalve dan toch ook hier het aanbieden van goede zorg, goede opleiding. Dus dat is van de criminologische theorieën die ik vooral waardevol vind. Die bieden met name dit soort verklaringen voor criminaliteit.
Ja. Het klinkt een beetje, de vraag is heel algemeen. En een beetje sociaal beleid. Misschien vinden sommige mensen dat wat een open deur is. Ik vind dat helemaal niet. Ik vind het wel fijn dat je dat gezegd hebt. Omdat daar vaak ook wel vragen bij gesteld worden. Tegenwoordig ook door mensen die zeggen van iedereen is zelf verantwoordelijk. Op het moment dat mensen dingen fout doen, dan moeten ze daarvoor boeten. En het is niet aan de gemeenschap om daarvoor op te draaien en mensen als het ware weer in op het paard te helpen, zeg maar. Hè? Dus er is ook zo'n soort badkuiptheorie.
Ik vind ook dat mensen individueel verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. En het is absoluut zo dat mensen vanuit dezelfde omstandigheden soms wel en soms niet in criminaliteit of afwijkend gedrag terecht komen. Ja. Maar tegelijkertijd, tuurlijk hangt het ook samen met beleid dat je als samenleving voert en de kansen die je mensen geeft. Dus dat is een wisselwerking. En er zijn periodes geweest dat we heel erg de nadruk legden op die sociale maatschappelijke kant. En ik denk dat we nu in een periode zitten waar we veel meer de nadruk leggen op die individuele kant. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om naar allebei die factoren te blijven kijken.
Ja, eens. Er is een ander onderwerp. Er is een initiatief ontstaan. In België is het ontstaan. En dat heet De Huizen. Dat is bedacht door een Belgische gevangenisdirecteur en een aantal mensen om hem heen. En die zeggen eigenlijk van, je zou de gevangenissen moeten vervangen door detentiehuizen, kleinschalig, in de buurt. Maatwerk zou er geleverd moeten worden in verschillende niveaus van beveiliging. En goede individuele programma's en dicht bij de familie en de samenleving betrokken bij het hele, bij de mensen die daar zitten. Ik weet dat jij ook op de hoogte bent van dat initiatief. Zou je daar eens op willen reageren, wat je daarvan vindt?
Ja, goed, ik ben daar absoluut een voorstander van. Ik denk alles wat we weten over het effect van gevangenissen, die, dat is meegenomen in dat concept. En nou ja, ik refereerde net al eventjes aan een paar Scandinavische voorbeelden.
Ja.
Wat ik daar heel interessant vind, is dat de gevangenis veel meer gezien wordt als onderdeel van de samenleving. In plaats van iets wat buiten de gevangenis staat. Hè. Wij hebben het ook vaak over binnen en buiten. Terwijl ik denk, ja, het eerste waarmee je in ieder geval kan voorkomen dat die gevangenis die schade oplevert, zoals ik die eerder heb genoemd, is om de gevangenis veel meer onderdeel te laten zijn van een samenleving, diensten die je buiten aanbiedt, op dezelfde manier ook binnen aan te bieden. Nou, ik ben daar in gevangenissen geweest waar een restaurant was, bijvoorbeeld, dat gerund werd voor gedetineerden, waar ook burgers van buiten konden komen eten. Ja,
geweldig.
Ja, nou ja, goed. Overigens ben ik hier ook wel eens naar een voorstelling geweest. Bijvoorbeeld in een TBS-inrichting. Dat was dan weer iets heel anders. Maar nou ja, ik denk wel van om die kloof dicht te halen, mensen naar binnen. En andersom, probeer toch ook stap voor stap gedetineerden weer de mogelijkheid te geven om terug in die samenleving te keren. Ja, ik geloof toch heel erg in zo'n inclusieve aanpak. Hoewel ik natuurlijk ook altijd in mijn boek ook over het leefklimaat heb benadrukt van de veiligheid voorop. Hè, zonder aandacht voor veiligheid kan je nooit welzijn en harmonie bevorderen. Dus,
ja, hoor ik een beetje van.
Dat is een heel belangrijk aspect zijn. Maar nou ja, gegeven dat je de veiligheid waarborgt op een realistische manier. Denk ik dat nou ja, de kleinschaligheid en de inclusie dat hele belangrijke elementen zijn van de huis.
Ja, wat ik een beetje begrepen heb van wat je daar over opgeschreven hebt in dat onderzoek, is dat veiligheid natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. Hè? Mensen moeten veilig zijn, personeel, gedetineerden. Mm-hmm. En tegelijkertijd kan, je zegt ook in de juiste mate, tegelijkertijd kan veiligheid ook. Veiligheidsmaatregelen kunnen de situatie ook onveiliger maken.
Ja, dat is natuurlijk wat je ziet. Dat juist ja, vooral onnodige fysieke maatregelen als controles, celinspecties, camera's, overal. Dat die ja, juist vaak zo de onnodige autonomie van mensen beperkt. Dat ze daar... Dat de reactie daarop vaak is dat ze nou ja, meer norm overtredend gedrag laten zien. Meer recalcitrant worden. Als je het en dat is eigenlijk Nederlands detentiepersoneel blijkt uit gevangenisonderzoek keer op keer heel goed in. Als je realiseert om meer relationele veiligheid te creëren. Ja. Dus de veiligheid te realiseren door goede relaties te onderhouden met gedetineerden. Door met ze te praten en op die manier informatie te krijgen. Door te weten wat er speelt. Door werkelijk belangstelling te tonen. Ja, dan kan je eigenlijk op een veel positievere manier een veel hoger veiligheidsniveau realiseren. En kunnen die meer fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals we ze dan wel noemen, daar eigenlijk meer aan in de weg staan. Dus ik heb altijd gepleit voor relationele veiligheid, maar daarvoor heb je natuurlijk hele goed personeel, betrokken mensen nodig.
Nou, herken ik dat beeld heel erg. Hè. Pas geleden kwam ik in een interessante discussie terecht met een paar ex-gedetineerden die heel lang hadden gezeten, die al wat ouder waren, allebei zo tussen de 50 en de 60. En die zeiden van, personeel is heel betrokken, ze zijn heel aardig. Dat zorgt ervoor dat het leefklimaat op zich plezierig is. Maar er worden eigenlijk geen eisen gesteld. En zij vonden eigenlijk dat met name voor jonge gedetineerden heel slecht was. Hè? Ze zeiden ze hebben geen verantwoordelijkheid. Ze kunnen gewoon op hun cel blijven zitten. Een beetje passief blijven. En dat helpt gewoon niet. Want dan komen ze buiten en dan gaat het meteen weer fout. Dus die pleiten eigenlijk voor een veel... confronterender systeem eigenlijk. Hè? Waarbij mensen veel meer in de positie gebracht zouden worden om echt iets te doen aan de oorzaken van het feit dat ze in de gevangenis zijn gekomen. Ja. Wat vind je daarvan?
Nou ja, het is heel interessant, denk ik, om die twee modellen in ieder geval naast elkaar te zetten en ze met elkaar te vergelijken. Er is nog weinig vergelijkend onderzoek nagedaan, maar dat zou wel moeten, vind ik. Mm-hmm. Het viel mij wel op dat dat echt precies het verschil was tussen de Noorse instelling, Noors gevangenisbeleid en nou ja, het Nederlands, althans dat wat we daar van aantroffen in Noorkerhaven, die gevangenis waar ik onderzoek heb gedaan. Om ja. Noorse gedetineerden in een Nederlands gevangenis. En nou ja, dat men eigenlijk heel tevreden was hoor. Heel over het Nederlandse personeel. En ook omdat ze heel goed waren met sfeer goed houden en een prettige leefomgeving creëren. Maar wel heel erg gericht op het hier en nu.
Ja, dat
is een goede dag voor een Nederlandse PIW'er is een dag waarop er niks gebeurd is. Terwijl voor het Noorse gevangenis de medewerker een goede dag is. Een dag waarop je verandering voor de toekomst hebt kunnen bewerkstelligen.
Ja, het was bijna dat ze zeiden van ja, de vorm van een soort onverschilligheid van het systeem, hè, een soort verwaarlozing. Als het maar rustig is, ja. Dan is het goed. Dat was een beetje
ja,
de
ja, dat vind
de
ik dan weer heel negatief uitgedrukt.
Ja.
Maar goed, dat is inderdaad. Ik wil niet zomaar zeggen dat ik dan het Noorse systeem omarm. Ik denk dat daar ook heel veel negatieve kanten aan zaten. In ieder geval dat niet iedere gedetineerde erg voorstander was van zo'n dwangmatig, heel pedagogisch systeem. Ja, ja. Er zijn ook gedetineerden die zeggen van nou, ik weet wel wat ik wil. En nou, ik wil maar juist mijn autonomie behouden om een eigen toekomstplan te maken. Maar ja, goed, het is wel belangrijk, denk ik, om dat andere model verder te onderzoeken. Ten eerste of het zo zwart-wit is, want dat vraag ik me ook heel erg af hoor. Want ook in Nederlandse gevangenissen wordt natuurlijk juist wel gewerkt aan de toekomst en aan reïntegratie. Maar nou, goed, het verschil tussen vooral op het hier en nu gericht zijn, rustig houden. Ja. En vooral op de toekomst en proberen verandering te bewerkstelligen. Dat is een heel essentieel verschil. Daar zijn andere dingen voor nodig.
Ja.
Dus het is goed om dat verder te onderzoeken. En ook te kijken voor welke gedetineerden het ene model dan meer passend zou zijn. En voor welke gedetineerden het andere bijvoorbeeld.
Ja, het lijkt me ontzettend interessant om dat inderdaad te onderzoeken. En mocht je ooit de gelegenheid krijgen om dat te onderzoeken of anderen... Dan zou ik daar heel graag zou ik dat heel graag volgen. Want ik ben dan ook wel heel benieuwd wat daaruit zal komen. Interessant.
Ja, nou, we interessant. Zijn daar al stappen aan het nemen. Dus dan mag je over een jaar of vier nog eens terugkomen.
Dan kom ik over vier jaar terug.
Ja.
Miranda, volgens mij zijn we zo langzamerhand aan het eind van het interview gekomen. Althans qua tijd en... Ik ben wel heel blij met alles wat je verteld hebt in het interview. Is er nog iets wat je daaraan zou willen toevoegen op dit moment?
Nou goed, ik heb uiteraard nog meer te vertellen dan wat ik nu heb verteld. Maar ik vond het een heel leuk gesprek, dus dank je wel.
Ja. Nou, jij ook heel erg bedankt. En hopelijk, zeker als er weer wat nieuws gebeurt, hopen we je weer te kunnen uitnodigen om daar meer over te horen.
Goed, en heel veel succes met de podcast.
Dat was Frans Douw in gesprek met criminoloog Miranda Bonen hier in de Prison Show podcast. Aanstaande woensdag 19 februari is er een boekpresentatie waar ik nog even op wil vooruitblikken. Dan komt het boek van Christine Otten uit, een nieuwe roman, getiteld Eén van ons. Het is geïnspireerd op de ervaringen die ze opdeed met haar werk in de gevangenissen. En eerder was Christine Otten ook al te horen in de Prison Show, toen over de gevangenismonologen. Die boekpresentatie vindt plaats op 19 februari in Amsterdam in Rue Paré. En dat is in Amsterdam-West in Bos en Lommer, als ik het goed heb. De Prison Show is daarbij, uiteraard. En die opnames die we er gaan maken hoor je volgende week op vrijdag in de Prison Show. Graag tot dan!
Yes, I'm back home in Huntsville again.